Allemaal van jullie weer te zien. En ook elkaar te horen zingen. Ja, Peter zei het al. Vandaag een dag gemarkeerd om onze vrijheid te vieren. En het bijzondere vind ik dan, voordat we aan het vrijheid vieren toekomen, moeten we ons eerst even van bewust worden dat we toch zelf zijn die elkaar de vrijheid ontnemen. En dat vind ik dan weer bijzonder, dat je de vrijheid viert, terwijl we eerder in staat waren om andermans vrijheid te ontnemen. Nou ja, laten we het maar blijven vieren, want zolang we het blijven vieren zijn we ons ervan bewust. En ik wil vanmorgen het woordje vrijheid, vrij zijn, gaan koppelen aan het begrip genade. Want genade en vrijheid zijn naar mijn idee onlosmakelijk met elkaar verbonden. En ik start met jullie vanmorgen daarbij met het lezen uit Genesis 6. Dus degene die gaan meelezen, Genesis 6, daar lezen we vanmorgen het gedeelte uit. Eerst nog even terug naar mijn kindertijd. Hoe ging het toen? Af en toe dan vocht je wel eens met een klasgenootje, een leeftijdsgenootje, of iemand die misschien net iets jonger of ouder was. En het ging dan meestal zo, dat als je de onderliggende partij was, Dan moest je op een gegeven moment genade roepen om weer losgelaten te worden. Maar dat ging niet zomaar, je moest het wel menen. Oftewel, dat betekende dat je ook nog eens drie keer met je hand op de grond moest tikken, een soort van aftikken. Ja, hebben we hem weer. En ik herinner me nog een keer dat ik, ja goed, hij was een jaartje ouder dan ik, is geen excuus, maar ik was dus de onderliggende partij. En ik verloor en hij voerde de pijn op en ik had geen keus. Ik moest genade roepen. Maar dat was dus niet genoeg, ik moest dus ook nog drie keer afslaan. En dan pas, heb je een foto van mij erbij? Oh. En dan pas liet hij mij weer los, liet hij mij vrij op grond van genade. Nou, Genesis 6. Want daarin komen wij voor het eerst in het Oude Testament het begrip genade tegen. We gaan erover lezen. Ik lees vanaf vers 5, Genesis 6, vers 5. De Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren. Alles wat ze uitdachten was even slecht. Hij kreeg er spijt van. Dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen, dacht hij. En met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels, want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt. Alleen Noach vond bij de Heer genade. Dit is de geschiedenis van Noach en zijn nakomelingen. Noach was een rechtschapen man. Hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe verbondenheid met God. Hij had drie zonen, Sem, Gam en Jafet. En in Gods tijd was de aarde in Gods ogen verdorven en vol onrecht. Toen God zag dat de aarde door en door slecht was, dat iedereen een verderfelijk leven leidde, zei hij tegen Noach: ik heb besloten een einde te maken aan het leven van alle mensen, want door hen is de aarde vol onrecht. Ik ga hen vernietigen en de aarde erbij. Maak jij nu een ark van pijnboomhout. Maak daar verschillende ruimten in en bestrijk hem van binnen en van buiten met pek. Maak hem 300 el lang, 50 el breed en 30 el hoog. Je moet er een lichtopening in aanbrengen en aan de bovenkant 1 el open laten. De ingang moet je in de zijkant maken. De ark moet een benedenverdieping krijgen en daarboven nog twee verdiepingen. Ik laat een grote vloed over de aarde komen, een watermassa die haar zal overspoelen, om alles onder de hemel waarin levensadem is, te vernietigen. Alles op aarde zal omkomen. Maar jou, met jou zal ik een verbond sluiten. Jij moet de ark ingaan, samen met je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen. En van alle dieren moet je er twee in de ark brengen, om ervoor te zorgen dat die met jou in leven blijven. Een mannetje en een wijfje moeten het zijn. Van alle soorten vogels, van alle soorten vee en van alles wat op de aardbodem rondkruipt, zullen er twee naar je toe komen. Die zullen in leven blijven. Leg ook een voorraad aan van alles wat eetbaar is, zodat jullie allemaal te eten hebben. En Noach deed dit. Hij deed alles zoals God het hem had opgedragen. Wel bijzonder. Want we lezen nergens dat er een strijd gaande is tussen God en tussen Noach. En toch is Noach het die genade vindt bij de Heer. En die genade die God aan Noach geeft is dan ook een hele andere genade als die ik toen kreeg toen ik onderlag en aan het verliezen was. Een genaderoep van een verliezende partij is een roep om medelijden. Een soort van overgave. Maar de genade die God geeft aan Noach, dat is een geschenk, een soort gunst en goedheid. Iets wat hij niet verdient, maar wel ontvangt. En God verleent aan Noach die genade. Want God zag dat de aarde, die eens zeer goed was, dat die nu door en door slecht is, verdorven, vol onrecht, en de mens deed slecht en dacht slecht. In Gods ogen leidde zijn mensen een verderfelijk leven en was er een wereld ontstaan zoals hij hem toch echt niet had bedoeld. En zo denk ik er nu nog wel eens over. Weet je, wij voeden onze kinderen op, dat probeer je goed in je eigen ogen. Je geeft ze normen en waarden mee, in de hoop dat ze er straks wat mee doen als ze op eigen benen gaan staan. Je leeft het ze voor, tenminste dat suggereren wij maar. En ja, je geeft ze mee wat waardevol is en ook een geloof in een God, in een Heer, en Heiland en Redder. En dan komt er op een gegeven moment dat je ze los moet laten. Dat je ze als het ware aflevert aan de samenleving. Die boze wereld waar we zelf toch gewoon deel van uitmaken. In de hoop dat wat je ze hebt meegegeven, dat ze dat vasthouden en dat ze daar hun eigen leventje mee leven. En dat verlangen heb je als ouder. En dat is een mooi verlangen. God gaf de mens ook vrijheid om te leven. Vrijheid om op eigen benen te gaan staan. En dat gaf dan ook wel een zeker risico. Want God liet de mens daarmee ook zijn gang gaan. De mens kreeg de vrijheid om te doen en om niet te doen wat God wilde. En daarom genoot die mens ook van de vrijheid. Peter haalde het er straks al even aan. Eva en Adam, ze namen van die verboden vrucht. Kaïn, die sloeg zijn broer Abel dood. Lamech, ja, die hield de meerdere vrouwen op na, had een grote mond en gebruikte veel geweld. En, zo staat ook in het begin van Genesis 6, iedereen deed het maar met iedereen. Er is niets veranderd sinds die tijd. En toen al voelde God zich gekwetst. God voelde zich van binnen diep gekwetst. Wat hij eens zo kostbaar gemaakt had, was zo voor zijn ogen eigenlijk kapot gegaan. En dan lezen we dat God spijt krijgt, nota bene. Dat God spijt krijgt dat hij de mens gemaakt had. En wij maar denken dat wat God maakt, dat wat God doet, weet je, dat doet hij altijd goed, dat is altijd één richting. Maar nee, hier zegt God, ik heb er spijt van gekregen van wat ik heb gedaan. En als je andere vertalingen erop naslaat, dan lees je op die plek het woord berouw. En berouw hebben, spijt krijgen, dat heb je op het moment dat je tot inzicht komt dat er iets niet goed is gegaan. Dat als je het opnieuw zou mogen doen, dat je het anders zou doen. Dat berouw krijgen, dat spijt hebben, dat getuigt van een soort inzicht in een tot inkeer komen. En het stelt je voor de vraag, ga ik de weg die ik ben ingeslagen, ga ik die verder? Of keer ik om naar het punt waar ik gestart ben en ga ik het anders doen, ga ik het opnieuw doen? En zo lezen we vanmorgen, God krijgt spijt, God krijgt berouw. En zoals ik net al zei, dat is misschien wel verrassend, denk je, dat dat bij God past. Nou, zou je het Oude Testament erop naslaan, dan ga je ontdekken dat God maar liefst 21 keer met berouw, met spijt geassocieerd wordt. En als je dat hetzelfde gaat doen voor de mens, dan zie je dat de mens maar 6 keer in het Oude Testament met berouw betrokken is. Het is wel opmerkelijk dat op momenten dat God berouw toont, dat God spijt krijgt, dat het altijd in verhouding is tot de mens, tot de daden van de mens, tot wat wij doen. En denk dan maar aan zonde, aan gebed, aan bekering. Het moment dat Nineveh tot inkeer kwam, was ook zo'n moment dat God berouw had van datgene wat hij van plan was te doen met die stad. Berouw is een reactie op het handelen van de mens. Het is een reactie van God op ons. Nou, in de tijd van Noach besluit God de aarde, hoe mooi ook geschapen, helemaal schoon te vegen. Schoon te wassen van alle verderfelijkheid, van alle rottigheid die erop bestond. Inclusief de mens, het vee, het kruipende gedierte, het gevogelte. En met uitzondering, denk ik dan, van het zwemmende gedierte. Dat had geluk. En Noach en zijn gezin en de vrouwen van de kinderen, die dankzij de genade die Noach bij God vond, ook gered werden. Want Noach, staat, vond genade bij God. Genade, ons denk ik aardig vertrouwd, maar als je de Bijbel in gewone taal erop na zou slaan, kom je het woord nergens meer tegen. Want, zegt de vertalers van de Bijbel in gewone taal, het woordje genade hoort niet bij onze Nederlandse woordenschat van de 5000 meest gebruikte woorden. En de Bijbel in gewone taal is opgebouwd uit de 5000 Nederlandstalige woorden die wij het meest gebruiken. Genade staat daar niet in. En dus is het vertaald met goed doen, goedheid. Ja, en dat is een keuze van de vertalers, omdat de Bijbel in gewone taal een zo groot mogelijk publiek wil bereiken. Kijk, dat wij nou vertrouwd zijn met het begrip, tenminste met het woord, want ik denk met het toepassen van genade kunnen wij best nog wel wat groeien. Ja, maar dat wij er nog vertrouwd mee zijn, wil niet zeggen dat onze omgeving het woord net zo vertrouwd is. Als ik pleinwacht heb op school, dan hoor ik de kinderen nooit genade roepen als het erop aankomt. Wij kennen het nog, genade in de zin van gunst, goedheid. En dan is het God die begint met het genade verlenen. In dit geval aan Noach. En de verdorvenheid van de wereld, die spoelt hij weg. Weg met die rotzooi, weg met die narigheid. En dat vinden wij nog wel een beetje lastig, denk ik. Hoe kan God het over zijn hart krijgen dat hij al die rottigheid wegneemt? Ik denk, als u bij de groenteboer komt en u kiest uw appeltjes uit, dan denk ik dat u uw keuze maakt, als u al een keuze zou maken. En dan weet ik wel heel goed welke appels u laat liggen en welke appels u dan nog meeneemt die goed genoeg zijn om mee naar huis te nemen. En misschien is het wel zo dat als dit thuis in een schuurtje zou staan, dat u heel die kist weg zou mieteren. In één keer, weg met die rottigheid. Wij doen hetzelfde als dat God doet. Alleen zou je dan wel weer appels niet met peren kunnen vergelijken. Maar het verschil is niet zo groot. Als je ziet hoeveel rottigheid er is en dat er eigenlijk nog maar heel weinig goeds tussen zit. En Noach wordt dan als dat goede gezien. Hij is degene die God eruit pikt met een aantal geliefden van Noach. En waarom dan Noach? Want was Noach dan werkelijk zo goed? Verdiende Noach het om behouden te mogen blijven? Denk het niet. Want in het woord genade zit al dat je het krijgt zonder dat je het verdient. En ook Noach zal vast geen volmaakte heilige geweest zijn. Maar de genade werd hem wel geschonken. En wat dan misschien hielp is dat Noach zich onderscheidde van zijn omgeving. Dat staat er wel. Dat Noach rechtschapen was. Dat hij zich rechtvaardig gedroeg. Een onberispelijk mens. Hoe dan? Hij leefde in de nauwe verbondenheid met God. In gehoorzaamheid zelfs. En hij deed niet mee aan al die verleidingen om hem heen die bedoeld zijn om de mensen bij God vandaan te krijgen. Noach wandelde met God, leefde met God en zo heeft God het bedoeld. En als God dan roept, Noach, bouw voor mij een ark, bouw voor mij een schip. Weet u hoe iets bijzonders er dan gebeurt? Want denk je dat Noach bekwaam is om een schip te bouwen? Ik heb nergens daarvoor gelezen dat hij scheepsbouwer is. Denk je dat Noach een goede schipper is? Volgens mij heeft hij nog nooit gevaren. Noach begint aan iets waar hij helemaal niet in thuis is. Maar hij doet het omdat hij zijn plek weet, omdat hij luistert en gehoorzaamheid geeft aan God. En eigenlijk maakt het dan niet meer uit wat God van je vraagt. Want er is vertrouwen. En dat vertrouwen wat je hebt, dat vertrouwen wat Noach heeft, is genoeg om te doen wat hij zelf echt niet zou hebben bedacht. Noach doet het en hij laat zijn leven besturen door zijn maker, zijn opdrachtgever. En zo zien we dat de genade overwint. Op grond van Gods genade maakt hij een nieuwe start met de mens. Op grond van Gods genade maakt hij later in de geschiedenis opnieuw een start, maar dan met de gehele mensheid. Als we kijken naar het vergevend, het verlossend en het bevrijdend werk van Jezus Christus. In Christus biedt God elk mens genade. En door Christus zal iedereen die dat aanneemt in vrijheid daarvan mogen leven. Maar er ging wel wat aan vooraf. Laat ik jullie nog even meenemen naar wat er met het Pesachfeest gebeurde. Toen Jezus gevangen genomen was en hij daar bij Pilatus stond. En Pilatus had ieder jaar het gebruik om met het Pesachfeest een gevangene gratie te verlenen. En gratie, amnestie, is eigenlijk een synoniem voor genade. Ik schenk jou gratie, ik schenk jou vrijheid, ik geef jou genade. Dat was dan wel geen gratie op grond van het recht. Nee, dat was een dingetje wat Pilatus zelf had bedacht. Want Pilatus dacht, als ik dat nou elk jaar doe, dan kom ik wel een beetje in de goede gunst van het volk te staan. Dus Pilatus liet ieder jaar iemand vrij bij gratie, bij genade. Met het Pesachfeest. En misschien herinner je het je nog, dat het ook is aangehaald op weg naar Pasen, op Goede Vrijdag. Pilatus vond het een goed idee om Jezus gratie te geven. Pilatus vond het een goed idee om Jezus genade te schenken. Het lijkt de omgekeerde wereld wel. Want Jezus was juist gekomen om in opdracht van zijn Vader ons gratie te geven, ons genade te schenken. En op het moment dat Pilatus had bedacht, ik ga Jezus genade geven, schreeuwt het volk, kruisig, kruisig, kruisig hem. En zo ging de genade die Pilatus aan Jezus wilde geven, die ging naar Barabbas. En het was dus niet Christus' genade die Barabbas de vrijheid gaf. Het was de slapte van Pilatus, die een gebrek aan verantwoordelijkheid had, want hij had de macht om vrij te geven, vrij te zetten wie hij wilde. Maar het was de roep van het volk dat Barabbas genade schenkt. En het is opnieuw een hele andere genade dan dat Jezus Christus ons geeft en waarvoor hij gekomen is om die te brengen. In zijn leven, zijn lijden en zijn sterven voor ons. Trouwens, in de geschiedenis van God met de mensen is God ook wel weer duidelijk dat naast genade er ook iets bestaat als oordeel. En ook dat vinden we wel een lastig dingetje om uitgelegd te krijgen aan onszelf of mensen om ons heen. En tegelijkertijd, we weten pas wat vrijheid betekent als we oorlog kennen. En misschien is dan ook wel het begrip genade des te groter, als we ook weten dat er een tegenpool van genade is, oordeel. Genade wint aan kracht, juist als we ook het begrip oordeel kennen. En zo gaat Gods liefde, inclusief de gerechtigheid, een plaats innemen tegenover onze gewelddadigheid, onze rottigheid. Vandaar genade tegenover oordeel. Maar voordat God het oordeel toepast, reikt hij genade aan. Want hij wil redden. Hij geeft goedheid en gunst. En dat noemen we genade. En ieder mens krijgt de gelegenheid om die genade aan te nemen. Ieder mens krijgt de kans om onder het oordeel uit te komen. Ieder mens gooit God als het ware een reddingsboei toe in de vloed waarin je soms terechtkomt. En op die reddingsboei het begrip genade. Genade voor u, voor jou. Want genade is werkzaam tot en met het allerlaatste moment van je leven. Zelfs als je dan pas tot inkeer komt, is Gods genade nog steeds beschikbaar. Als je besluit dan die ingeslagen weg terug te keren en opnieuw te beginnen, maar dan met God. En je niet meer prijsgeeft aan de verleiding in deze wereld, maar je leven prijsgeeft, het als het ware verliezen in de handen van Gods genade. Denk maar aan die misdadiger aan het kruis, die op het laatste moment nog aan Jezus vroeg, Jezus, denk aan mij, wanneer u in uw koninkrijk komt. En Jezus antwoordt, ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Genade van God, die werd voor Noach en zijn gezin tot behoud. God wierp hen die reddingsboei van genade toe en maakte met hen een nieuw begin. Gods liefde, dat is het. Gods liefde voor toch die mens die zo dikwijls doet wat hij niet wil. Gods liefde drijft hem ertoe om die mens niet te geven wat het verdient, straf voor onze fouten, voor onze zonden. En er is eigenlijk maar één straf op, zegt Paulus ook in de Romeinenbrief, de dood. Nee, Gods liefde voor de mens drijft hem ertoe ons te geven wat wij niet verdienen. Vergeving, bevrijding, genade, leven. En hoe werkt dat dan? Tot besluit, stukje uit Romeinen 3, waarin Paulus zegt, uitlegt, God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Jezus Christus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. En hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is. Want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Genade. Het is Gods reactie op berouw van de mens, op geloof in Jezus Christus. Grijp die reddingsboei. Grijp die kans van Gods genade. Want Gods genade bevrijdt. Maakt iedereen tot een bevrijd mens. Leef in vrijheid van Gods genade. Amen.